Pharma onder de loep. Onafhankelijke duiding van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen door het GBU. We zoomen in op de belangrijkste studies, plaatsen nieuwe inzichten in context en maken het praktisch. Wat betekent dit voor jou in de spreekkamer en aan de balie?
Hallo luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren naar de nieuwe en inmiddels al derde aflevering van de GBU-podcast. Vandaag bespreken we een actueel en gevoelig onderwerp, een experimentele behandeling met lidocaïne-injecties bij patiënten met post-COVID. Deze behandeling kreeg recent landelijk aandacht. We nemen dit op 10 april en gisteren is het nog op Zembla verschenen op 9 april. In deze aflevering ga ik samen met mijn co-host Annette Solly.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Zij is ook huisarts, informaticus en redacteur bij het GBU. In gesprek met professor Dr. Anske van der Bom, hoogleraar klinische epidemiologie bij het LUMC in Leiden en projectleider van het Post-COVID-netwerk Nederland. Hoi.
Hoi, goedemorgen.
Nou, wat leuk dat je bij ons bent vandaag. En ik ben Tessa Dijk van ook huisarts. Nou, Anske, heel fijn dat je hier zit. Kun je jezelf eens wat uitgebreider voorstellen en hoe je met dit onderwerp te maken hebt gekregen?
Ik ben medio 2023 gevraagd om dus mee te denken over het opzetten van het Post-COVID-netwerk Nederland.
Ja.
Omdat post-COVID echt een heel groot probleem is. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Dus er zijn heel veel mensen die na COVID niet echt opgeknapt zijn. Ja. En die eigenlijk juist zeg maar slechter geworden zijn. Dat is een groot maatschappelijk probleem. En vanuit VWS en dan via ZonMW is er dus subsidie gekomen om krachten te bundelen. En zowel wetenschap als zorg beter af te stemmen in Nederland. Zodat mensen goed samenwerken. Dat we dus kunnen zorgen dat aan de ene kant meer kennis komt. En aan de andere kant de kennis die er is, dat die goed toegepast wordt in de praktijk. Zodat we de mensen die last hebben van post-COVID zo goed mogelijk kunnen helpen.
Ja, dat is wel echt fijn, hè? Want als huisarts zien we dat natuurlijk. Ik denk dat jij het ook in de praktijk ziet. Je ziet mensen die echt wanhopig zijn en bereid zijn om eigenlijk van alles te proberen om van die klachten af te komen.
Ja. Die echt eerst een heel actief leven hadden en nu...
En dan stilstaan.
Ik kan me voorstellen dat je daar wanhopig van wordt.
Ja. Nou ja, ik had er toen eigenlijk zelf nog nooit van gehoord. Maar sindsdien, als mensen vragen van, goh, wat doe je nu? Als ik dat vertel, dan bijna iedereen kent wel iemand. En heel veel mensen komen ook naar mij toe van, is er al iets gevonden? En mensen leven mee. Dus het leeft heel erg in de maatschappij. Ja. Dus dat zien jullie natuurlijk ook als huisarts.
Zeker, ja. We komen zo meteen nog wel op de klachten en de dingen die erbij horen.
Zeker, ja. Want waarom we hier ook zitten, is jullie hebben onlangs een kritisch artikel geschreven over een nieuwe behandeling voor post-COVID. Nou ja, dit was dus ook de behandeling waar het over ging in de Zembla-uitzending. Patiënten kregen dus lidocaïne met een soort suikermolecuul geïnjecteerd tegen post-COVID. Alleen het onderzoek rammelde aan alle kanten. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, dat is best een uitgebreid verhaal. Heb je even een...
Dus het artikel is gepubliceerd in een internationaal blad. Hè. Dat deed heel veel stof op waar. Je werd natuurlijk direct opgepikt door de media. Mensen zijn ook bij Jinek geweest. Hè. Dat was een heel positief verhaal. 80% van de patiënten zou baat hebben bij lidocaïne-injecties. En jij maakte je daar zorgen over. Jullie hebben gekeken naar dat onderzoek samen met een aantal anderen. Waaronder ook mensen van het geneesmiddelenbulletin. Jullie hebben eigenlijk heel snel een artikel geschreven daarover met als bedoeling om de collega's te informeren van wat is hier nou eigenlijk precies gedaan en wat voor conclusie kun je dan wel trekken op basis van het onderzoek.
Dat klopt, ja. Want er staat in de internationale wetenschappelijke literatuur een stuk met best wel boute conclusies. En heel veel mensen gaan er dan vanuit van nou, dat is waar. En dan moet je samen even kritisch kijken als je ziet van daar zijn we het niet mee eens, dat klopt niet. Moet je ook goed hard maken, waarom klopt het dan niet?
Ja.
En dan is het GBU gewoon een heel mooi objectief medium.
Goed, ik denk dat we daar zo verder over praten in detail. Maar misschien is het goed ook voor de luisteraars om nog even in te gaan op met wat voor klachten mensen die post-COVID hebben kampen.
Ja, we hebben niet zeg maar getallen uit een register of zo. Maar we hebben wel een goede schatting op basis van onderzoek wat gedaan is ook door het RIVM. En dan is de schatting dat we ongeveer 400.000 mensen hebben op dit moment nog met restklachten van COVID.
Ja.
En waarvan 100.000 mensen met ernstige klachten. Dus die echt bed- of huisgebonden zijn.
Dat
is echt wel een heel groot probleem.
Dat is een grote groep, ja.
Dus jullie zullen ook wel patiënten in de praktijk hebben.
Zeker, ik heb er een paar, ja.
Ik ook. Het NAG heeft ook een standaard erover uitgebracht. Hè. Dat heet de standaard langdurige klachten naar COVID. En dan zie je daarin dat er, ja, dat is vaak sprake van vermoeidheid, minder energie, verminderde inspanningstolerantie, risico op spiermassaverlies, krachtverlies, dyspneu, cognitieve klachten ook vaak, hè? Dus belemmerende klachten.
Ja, je ziet gewoon dat mensen er heel veel last van hebben.
En
ja.
Frustrerend, hè, voor ons als huisarts, dat je eigenlijk gewoon weinig te bieden hebt, nog steeds.
Maar toch heb je wel wat te bieden, namelijk het begint met erkenning. Ik hoor van heel veel patiënten dat er toch nog huisartsen zijn die het niet erkennen. Dat is ook een heel groot probleem. Dus ik denk dat voor de huisartsen daar ook nog wel werk aan de winkel is om te informeren over wat is nou eigenlijk het probleem en wat kunnen we wel doen om mensen te ondersteunen om klachten te verminderen.
Zeker.
Goed dat je dat nog een keer benoemd. Ja, zeker.
Ja,
en als we dan naar de behandeling gaan van post-COVID, wat is er nu wel? Wat is er wel bewezen?
Nou, als het gaat over interventies, dan is er heel weinig bewezen, effectief.
Ja, dat is lastig, hè?
Ja. Dus het is vooral symptoombestrijding en dan afhankelijk van wat voor klachten de patiënt heeft. Mm-hmm. Daarop ingaan en kijken van, nou, kan je misschien iets met fysiotherapie of ergotherapie? Of mensen gaan naar de diëtist, afhankelijk van de klachten. Dus heel veel zorgprofessionals zijn betrokken bij de behandeling. Het is heel belangrijk dat die ook goed samenwerken en dat die echt goed kijken van wat heeft deze unieke persoon nodig en hoe kunnen we goed samen een behandelplan maken om iemand te ondersteunen.
Daarom is denk ik ook heel goed dat het netwerk nu bestaat.
Ja, precies. Daar proberen we alle krachten te bundelen, zowel qua zorgprofessionals als qua wetenschappers. Want ook wetenschappelijk gebied kan je niet zeggen van, nou, we gaan alleen de stolling de diepte in of alleen de immunologie of alleen de neurologie. Nee, al die specialismen moeten bij elkaar komen.
En de cardiologie natuurlijk nog.
Ja, precies. Ja.
Heel goed. Nou, en als we dan weer teruggaan naar het artikel wat jullie hebben geschreven. De studie waar het om draaide beschrijft eigenlijk een experimenteel onderzoek. Wat is dat precies?
Ja, een experimenteel onderzoek betekent dat je iets anders doet dan normaal gesproken. Hè? Dus eigenlijk het tegenovergestelde van een observationeel onderzoek. Observationeel is dat je data verzamelt van de standaardpraktijk. Ja. En dan daar conclusies uit probeert te trekken. Terwijl experimenteel is dat je echt zeg maar dingen anders doet dan wat je normaal gesproken doet. Dus dat je bijvoorbeeld extra vragenlijsten, extra bloedprikken, een interventie die nieuw is. Experiment, hè? Dus iets experimenteren om te leren.
Ja. En wat was de rationale, of wat was het idee achter dat inzetten van de lidocaïne?
Ja, dus ik vind het heel prijzenswaardig dat mensen die bezig zijn met behandeling van deze patiënten, dat die nieuwsgierig zijn en kijken naar nieuwe behandelingen en daar mee aan de slag gaan. Dit is een pijnkliniek, dus dat zijn dokters die mensen met pijnklachten hele langdurig pijnklachten behandelen. Onder andere met lidocaïne. En vanuit die gedachte hebben zij gedacht van, nou, misschien helpt dat ook bij onze mensen met post-COVID. Er zijn ook mensen met pijnklachten bij. Dus een hele valide gedachte dat je dan zegt van, nou, lidocaïne helpt.
Ja, ook vanwege ontstekingsremmende werking die het ook een beetje heeft begrepen.
Ja. Dat is dan het idee, maar dat is dan de vraag of dat inderdaad via dat mechanisme loopt. Hè? Dus dat moet je dan ook onderzoeken van wat voor mechanismen zit erachter.
Kan je iets zeggen over de dosering die ze gebruikten? Want lidocaïne kennen wij natuurlijk, hè? Dat doen we bij kleine ingreepjes. Ja. Gebruiken we als anestheticum, net als een tandarts dat doet. Het is eigenlijk verdovend middel, één keer.
Nee, er is echt een opbouwschema wat ze gebruiken. Dat je echt dagelijks, in het begin geloof ik is het om de dag en dan daarna steeds oplopend. Tot 4 keer per dag best wel hoge doseringen en dan subcutaan.
Ik las 4 keer per dag 125 milligram. Dat is echt veel.
En mensen deden dat zelf, hè?
Ja, mensen die werden dus wel geïnstrueerd hoe ze het moesten doen. En dan gingen ze het meteen zelf doen. Dat is ook best invasief eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk een voorbehouden handeling. Ja.
En sowieso is het invasief, hè? Om jezelf injecties toe te dienen. Praat maar met mensen die diabetes hebben. Of, die voor andere ziektes moeten spuiten. En 4 keer per dag is gewoon...
Maar aan de andere kant, als dat helpt, dan is het natuurlijk
dan
wel...
Is het, dan wil je dat
dus
dan doen.
Je moet ook altijd kijken van, hoe ernstig is het probleem. Ja. Als je echt wanhopig bent, dan is dat misschien...
Ben je bereid om daar...
Dan ben je best bereid om dat te doen. Dus ik denk dat niet eens zo problematisch hoeft te zijn. Je moet altijd afwegen. Hè? Risk-benefit afwegen.
Ja. En risk-benefits, als je het dan over de kosten hebt, wat kost zo'n... Wat kost die behandeling?
Ja, ook dat weet ik niet precies. Ik heb gehoord dat het €3000 per maand kost. Of €25 per injectie. Ja. En ik weet niet of dat waar is. Maar in ieder geval, het is wel een heel dure behandeling. Terwijl lidocaïne op zich, zeg maar traditionele lidocaïne, waar jij het net over had, wat je eigenlijk gebruikt bij jouw patiënt.
Ja, dat is
goedkoop. Dat is eigenlijk heel goedkoop. Ja.
Ja. In €1 per spuit, zei ze bij Zembla.
Hoe lang liep het onderzoek?
De patiënten die werden eerst 4 weken werd een soort van baseline meting gedaan. Ja. En dan vervolgens, primair eindpunt zou dan na 24 weken gemeten zijn. En dan vervolgens ook nog een aantal mensen bij 36 weken.
Ja.
Ja. Dus 24 weken is het primaire eindpunt.
6 maanden.
Ja.
En kun je iets zeggen over hoe zij dan tot de conclusie komen van die 80% die we bij het effect zou hebben?
Ja, dat is een hele interessante. Dus nou, sowieso, zeg maar, bij 24 weken is maar 76% nog in de studie. Dus dat is al onmogelijk dat je dan 80% hebt die beter is.
Eigenlijk een hele niet zo moeilijke conclusie.
Nee. Die is niet zo moeilijk. En dan, er komt nog bij wat wel heel interessant is om zeg maar, je voor te stellen. Kijk, er zijn dus mensen, 76%.
Van de hoeveel, even voor de lezers?
Van 103 mensen, ja. 76%.
Nou, 103 mensen
komt
oorspronkelijk
op 24 weken bereikt dat. De rest, een kwart valt af. En de mensen die afvallen, dat zijn natuurlijk niet de mensen die heel erg veel baat hebben bij die behandeling. Dus als je een onderzoek doet, moet je altijd zorgen dat je van iedereen een eindpunt hebt. Want anders krijg je wat wij noemen selectiebias. Ja. De mensen die je nog hebt in de studie, dat zijn anderen dan de mensen die er uitgevallen zijn. Nou is het zo dus dat het gemiddelde van de kwaliteit van leven omhoog gaat, een heel klein beetje, in de groep die nog in de studie zit. Maar het gemiddelde is natuurlijk afhankelijk van alle mensen die je meet. Stel je voor, je hebt een groep mensen, je meet de lengte. En de gemiddelde lengte is 1,70 meter, maar er is variatie van 1,40 meter tot 2 meter. Nou ga je een half jaar later nog een keer de lengte meten, maar alle kleine mensen zijn uitgevallen.
Ja.
Wat gebeurt er dan met de gemiddelde lengte? Is die dan nog steeds 170 of is die dan hoger?
Nee, die gaat omhoog.
Die is dan hoger, want alle kleine mensen zijn weg. Zijn die mensen dan langer geworden?
Natuurlijk niet.
Nee.
Mooi voorbeeld.
Ja. Ja, het is dan realiseer je dat als je naar data kijkt en de gemiddelde gaat omhoog, dat je niet kan concluderen dat omdat er iets gebeurd is, dat daarom die mensen beter zijn geworden.
Nee.
Ja, je ziet alleen een ietsje hoger gemiddelde. Dat is ook nog belangrijk. Dat is echt een heel kleine stijging eigenlijk. En zeker niet dat die mensen beter zijn geworden.
Nee, want het eindpunt was een meting op kwaliteit van leven met een vragenlijst.
Ja. Ja. Dus ik kijk zowel naar cognitief als naar fysiek scoren op de kwaliteit van leven schaal. En die zijn allebei een beetje omhoog gegaan, maar zeker niet genezen. Zeker niet normaal.
En dat is ook niet gemeten.
Het is steeds een stuk lager dan de gewone populatie.
Ja.
En er is ook niet gekeken naar klinische uitkomsten. Bijvoorbeeld inspanning die omhoog gaat, spierkracht.
Nee.
Gewicht.
Pols die afneemt, nee.
Nee.
En kan er dan iets van effect uit dit onderzoek nog blijken? Ook al is het maar een heel klein beetje.
Nou, als je de informatie niet hebt van de mensen die uitgevallen zijn, dan kan je nog aannames doen over die mensen die uitgevallen zijn. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, stel die zijn allemaal heel slecht of stel ze zijn allemaal heel goed en de waarheid ligt dan ergens in het midden. Maar in dit geval zijn er zoveel mensen uitgevallen dat met die aannames, dan zul je waarschijnlijk een heel brede schatting krijgen van wat allemaal de waarheid zou kunnen zijn.
Ja.
En dan weet je het gewoon niet wat de waarheid is. Dus je kan er niet zoveel mee. Het enige wat je hiermee kan, is dat je leert van het is heel belangrijk om iedereen te blijven volgen en daar een eindpuntmeting van te hebben.
Ook de mensen die uitgevallen zijn.
Ja, juist ook de mensen die uitgevallen zijn. Want dat zijn de mensen met ernstige bijwerkingen. Want je gaat
die bijwerkingen die waren best pittig.
Ja. Ja,
en vooral als mensen per ongeluk in een vat prikten.
Precies, en dat gebeurde ook bij meer dan 30% van de mensen.
Ja, die mensen gingen echt oud.
Ja, iemand met de ambulance ook naar het ziekenhuis. Dus dat is geen milde bijwerkingen. Nee.
En wat ook opvalt in het onderzoek is denk ik dat wat je eigenlijk zou willen hebben is dat je ook een controlegroep hebt.
Dat is zo, ja, ja. Je hebt die controlegroep nodig omdat je niet weet wat er met die mensen gebeurd zou zijn als ze het middel niet hadden gehad. Hè. Dus sowieso is het een ziekte met ups en downs. Mm-hmm. Soms gaat het beter en dan gaat het weer slechter. Ja, je weet nooit waardoor het beter is gegaan. En een controlegroep is bedoeld om te weten, om een idee te krijgen van wat er met deze mensen gebeurd zou zijn als ze niet die lidocaïne hadden gehad. En dan dat verschil tussen die twee groepen, daar... Ja. Trekken we dan een conclusie uit van, nou, misschien is het door de lidocaïne dat deze beter zijn geworden als ze beter zijn geworden. Ja, ja, en wat zij hebben dan eigenlijk als controleperiode voor patiënten behandeld zijn. Dat is een korte periode van 4 weken, maar...
Ja, die patiënten waren dan eigenlijk hun eigen controle, hè? Dus de patiënten werden 4 weken van tevoren al ingeschreven. Ze kregen nog geen lidocaïne, wel die vragenlijsten.
Ja. Ja.
En dan ondervang je ook niet het placebo-effect. Dat een injectie heeft een heel hoog placebo-gehalte.
Placebo en ook andere dingen die gebeurd kunnen zijn die invloed hebben. Dus er zijn allerlei factoren die van invloed zijn die je niet hebt gemeten, die je niet kent, die van invloed zijn op de uitkomsten.
Zoals?
Dat is een moeilijke. Dus de literatuur over de risicofactoren en dus ook de beschermende factoren is nog beperkt en wisselend. Dus ja, ik denk dat we daar nu niet op in kunnen gaan. Wat zijn dan die factoren? Want ja, dat is, daar kan je dan weer discussies over voeren. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje buiten de scope van dit artikel nu gaat. Maar er zijn, dat is gewoon bekend dat allerlei factoren invloed hebben op kwaliteit van leven.
Tuurlijk.
Ja. Ja. Bij wijze van spreken, de smaak van de koffie.
En het is natuurlijk ook bekend dat er te weinig bekend is eigenlijk over post-COVID.
Dat klopt, ja. Ja.
We weten ook nog niet wat er nou allemaal precies
is. Nee, precies. En juist daarom moet je samen goed onderzoek doen en van alle perspectieven daarin meenemen. Dus allerlei deskundigheden. Daarom ben ik ook zo blij met dat netwerk wat we opzetten. Waar patiënten ook een heel actieve rol in spelen. Omdat zij natuurlijk de ervaringsdeskundigen zijn.
Ja.
Naast die ervaringsdeskundigheid zetten we dan de wetenschapper en de verschillende zorgprofessionals. Ja.
En we hadden het er net al even over dat dit onderzoek werd gelijk opgepikt door de landelijke pers. Na publicatie dus in zo'n online tijdschrift. Inmiddels is het weer ingetrokken. Waarom is dat gebeurd?
Ja, ik heb daar geen echte rechtstreekse broninformatie voor. Ik heb op een gegeven moment gehoord dat de auteurs hebben gevraagd aan het tijdschrift om het artikel terug te trekken.
Ja.
Omdat er onduidelijkheden zijn over of er nou wel of niet toestemming gevraagd had moeten worden aan de medisch-ethische commissie.
Ja.
En daar is nu nog geen uitspraak over gedaan. Dus uiteindelijk gaat de IGJ daarover en daar moeten we gewoon op wachten.
Ja.
En ja, wat de auteurs voor afspraken hebben met het tijdschrift daarover, dat weet ik ook niet.
Nee.
Maar het is in ieder geval niet meer online. Het tijdschrift heeft het teruggetrokken.
Ja. Okay. Ja. En hoe kan het dat zo'n toch rammelende onderzoeksopzet toch dan zoveel media-aandacht heeft gekregen? Een wetenschapsjournalist of zo prikt hier niet doorheen.
Ja, dat is het jammer, hè. En dan één iemand zegt 80% wordt beter. En dat is een hele leuke zin natuurlijk.
Ja.
En dat wordt steeds overgenomen.
Zeker door die wanhopige mensen.
Ja, maar ook journalisten. En ook mensen die gewoon graag een positieve boodschap brengen. Dat is gewoon wel leuk om dat te vertellen. Maar ja, mijn boodschap is dan toch, wees heel voorzichtig. En ga ook de diepte in. Eigenlijk zou iedereen gewoon even moeten kijken van, nou, klopt dat wel?
Ja.
En eigenlijk toch dan zo'n artikel bekijken. Want je gaat er eigenlijk vanuit op het moment dat het gepubliceerd is in een wetenschappelijk blad, dan zal het goed zijn. Hè? Je leest natuurlijk dan toch soms de conclusies. Maar
ja, je kan natuurlijk niet verwachten van alle huisartsen dat zij dan dat artikel gaan checken. Dus daar heb je dan ook eens een GBU voor nodig. Of andere instanties die de literatuur wat kritischer bekijken. Ja. En dan zeggen van, nou, we gaan hier wel of niet conclusies uittrekken voor de praktijk. Eigenlijk één artikel is nooit direct.
Eén artikel is geen artikel, toch?
Ja, het ligt natuurlijk aan hoe groot de studie is en hoe goed die opgezet is. Uiteindelijk wil je meta-analyse en dan nog moet je allerlei factoren afwegen voor je in de praktijk iets gaat toepassen. Dus het is voor huisartsen natuurlijk ook lastig om dan... Ja, je kan niet zelf de literatuur ingaan, tenminste dat denk ik. Ik denk dat je dat ook niet kan verwachten.
Nee.
Maar jullie krijgen wel die patiënten.
Zeker, ja. Daarom is het heel fijn dat er nu gewoon door een onafhankelijke club zoals het GBU gewoon gezegd is van, en goed uitgezocht wat wij kunnen vertellen in de spreekkamer.
Ja.
Namelijk dat het niet bewezen effectief is.
Ja.
Dat er heel veel bijwerkingen zijn.
Ja, precies. En eigenlijk is het ook goed om daarbij mee te nemen van waarom deze nieuwe variant van lidocaïne. Want dat was gisteren bij Zembla, was ja. ook iemand die had dus de gewone lidocaïne behandeling en die had daar baat bij. Dus dan zou je eigenlijk een onderzoek willen doen van, één, klopt het dat die gewone lidocaïne effectief is ten opzichte van placebo liefst, maar ook die twee verschillende vormen van lidocaïne. Heeft het nog toegevoegde waarde om die dure variant te gaan gebruiken? Of kan je net zo goed af met die goedkopere variant? Dat onderzoek moet gewoon nu plaatsvinden.
Ja, dus ik weet niet drie onderzoeksgroepen, placebo, gewoon lidocaïne.
Ja, drie interventiegroepen die met elkaar vergeleken moeten worden. Je kan hetzelfde eindpunt, 24 weken, prima. Maar zorg dat je van iedereen een eindpunt hebt. Of een goede schatting van het eindpunt. En dan kan je wel wat harder concluderen of iets werkt of niet.
Dat hadden ze eigenlijk moeten doen.
Ja, dat is eigenlijk een goede randomized controlled trial.
Ja, bij voorkeur wel, want dan kan je al die externe factoren die van invloed zijn op kwaliteit van leven, kan je dan uitschakelen. Dus als je blindeert, hè, placebo is natuurlijk dat iemand niet weet wat hij krijgt. Yeah. En dan dus wel het idee heeft van, nou, ik wil behandelen.
Zij injecteert zich, maar weet niet of die erin zit of niks. Of
ja, dus dan kan je heel goed het verschil zien van echt. Ja, met lidocaïne versus alleen maar injecteren of dat een effect heeft. En dan nog die tweede variant van lidocaïne of dat toegevoegde waarde heeft.
Ja, glucose erbij.
En dan zou je eigenlijk, want dat is nog iets anders wat opviel. Hè, dat, er is ook niet een goede registratie of iedereen nou daadwerkelijk ook die prik heeft gegeven. Hè. Je weet eigenlijk niet van, is er zo, die rapportage was ook niet volledig.
Ja, dat wil je natuurlijk het liefst zoveel volledig mogelijk hebben. Dat mensen elke dag, of wanneer ze geprikt hebben, dan kan je heel makkelijk registreren. Ja, dat je zeker weet dat mensen dat genomen hebben. Ja.
Kortom, een heleboel haken en ogen als je hier de diepte in gaat.
Zeker.
En dan hebben we het nog niet over belangenverstrengeling gehad.
Nee.
Van auteurs, hè? Want je wil eigenlijk natuurlijk onafhankelijk onderzoek. Dat is ook natuurlijk waar het GBI voor staat.
Ja, dat is heel belangrijk, omdat iedereen bekijkt de wereld vanuit de eigen belangen. En dat is logisch. Dat is gewoon menselijk.
Hierbij dus, was een financieel belang.
Ja, als je dan zoveel geïnvesteerd hebt. En sowieso wil je natuurlijk heel graag laten zien dat datgene wat jij ontdekt hebt, dat werkt. Dus dan kijk je toch anders tegen de dingen aan. Het is beter om het door een onafhankelijke groep te laten doen.
Ja.
Dan is het veel betrouwbaar.
Ja, zeker. Wat wij denk ik ook wel in de praktijk zien, is dat sommige mensen echt alles willen proberen wat er eventueel langskomt of op social media.
En veel ook al geprobeerd hebben. Hè?
Ja. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is natuurlijk heel logisch. Hè? Ik denk het zelf ook zou doen. Dat als je zo wanhopig bent en iemand zegt tegen jou van, nou, probeer dit en dit. En mij heeft het geholpen. Dan zou ik denken, ik wil het ook proberen.
Ja.
En zo wordt er eigenlijk heel veel geëxperimenteerd door mensen zelf. Alleen het leren uit dat experimenteren. We hebben het net gehad over een experiment. Dat doe je om eruit te leren. Maar dat is dan op individueel niveau. Of in groepschats of zo. Ja. Maar het liefst wil je natuurlijk dat we dat echt samen doen. En dat je er een goed experiment van maakt. Zodat je er met z'n allen van leert.
Ja, precies.
En dat als het duidelijk wordt dat iets heel veelbelovend lijkt, maar het toch niet is. Dat we dan ook kunnen zeggen van, nou, dit hoef je niet te proberen, want dit werkt niet.
Ja.
Ik denk, juist daarom is dat netwerk ook weer zo goed. Dat we signalen oppikken van, nou, dit is misschien iets waar we met z'n allen onderzoek naar willen doen. En het liefst dan ook samen met alle huisartsen.
Ja.
Zodat die dat ook kunnen ondersteunen. Want we kunnen natuurlijk niet mensen die bedgebonden zijn helemaal naar allerlei onderzoekslocaties laten komen. En we hebben ook in het netwerk een hele mooie platformtrial opgezet. Waarin een aantal geneesmiddelen onderzocht worden. Met dezelfde kwaliteit van leven, vragenlijsten. In samenwerking met de huisartsen. Dus dat is en daar wordt colchicine, metformine en ook een placeboarm onderzocht. Dus ja, zo kunnen we dan echt leren of iets werkt of niet.
En dan kunnen we echt met elkaar zeggen van, nou, dit is onderzocht, dit werkt niet. Dit is onderzocht, werkt niet. Een beetje.
Ja, dat je ook af bent van die valse hoop steeds voor mensen. Van,
dat is valse hoop. En ook, het is heel gevaarlijk omdat mensen misbruik ook kunnen maken van deze mensen in een kwetsbare situatie.
Ja. Dus en echt daar heel ook financieel gewin bij kunnen hebben.
Dat is het enge.
Ja. En dan even praktisch. Ik krijg een patiënt bijvoorbeeld op een spreker morgen. En die zegt van, nou, ik wil graag iets proberen. Want ik wil iets doen. Wat kan ik dan adviseren?
Ja, dat vind ik heel moeilijk.
Ja, nee, dat snap ik. Kijk, ik kan bijvoorbeeld naar, je hebt C-support, ja. Die pagina. Daar worden een aantal medicijnen op genoemd.
Ja, dat is een nazorgorganisatie. Ja. Hè? Dus daar kunnen zowel zorgprofessionals als patiënten informatie halen van de website, maar ook persoonlijk vragen van wat kan ik doen, kan je me helpen? Ja.
En daar staat eigenlijk een lijst van dingen die je zou kunnen proberen. Waar bijvoorbeeld ook de low-dose naltrexon op staat.
Ja, ja. Nou ga ik even op persoonlijke titel dan spreken. Ik vind eigenlijk dat je dat niet moet doen als het niet bewezen effectief is. Nee, dus ik zou daar geen geneesmiddelen gaan uitproberen bij mensen individueel zonder dat dat in onderzoeksverband is. Dus ik ben heel erg voor, zodra er een onderzoek is, ja, als iedereen maar gaat uitproberen, ja, daar ben ik niet voor. Nee.
Nou, zeker met die lidocaïne, als je zag dat er heftige bijwerkingen daarbij zitten.
Ja.
Het is niet, baat het niet, dan schaadt het niet, zeg maar.
Nee.
En als we nu kijken naar de toekomst, wat zou jij wenselijk vinden voor deze patiëntengroep? Wat zou je hun gunnen?
Ja, het is ontzettend belangrijk dat we kennis, nieuwe kennis genereren.
Ja.
Dus we hebben een gebrek aan kennis. Met nieuwe kennis kan je mensen beter helpen. En wellicht in de toekomst helemaal dat we kunnen voorkomen dat er nog mensen na infectieziekte blijven hangen in hun klachten. En om die kennis te genereren, daar heb je heel veel verschillende expertises nodig. Heel veel deskundigheden. Je moet dus mensen bij elkaar brengen die verschillende dingen weten. En onderzoek doen. Onderzoek wat goed past bij de klinische vragen. Dat je relevante kennis genereert. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Want het is een wereldwijd probleem. Er lopen ook heel veel studies al.
Ja.
Gelukkig zijn er tegenwoordig registers, zodat we van tevoren weten, kunnen checken van wie doet wat. Dat we contact opnemen met studies waarvan we, of onderzoekers waarvan we weten, oh, die zijn al heel ver, die wil ik hetzelfde gaan doen. Dat we dezelfde soorten van vragenlijsten gebruiken, zodat we ook goede meta-analyses kunnen doen van de resultaten. Ja. En dat we dus niet individueel gaan experimenteren. Ja, bijvoorbeeld low-dose naltrexon, dat wordt al best wel vaak voorgeschreven nu. En ja, dat zijn dan eigenlijk individuele experimenten, daar hebben we het eerder over gehad. Ja, maar er loopt gelukkig een internationale trial, die is eigenlijk al afgelopen in Canada. Een hele mooie placebo-gecontroleerde trial.
Oh, fijn.
En we weten de resultaten nog niet, maar die zullen waarschijnlijk zeer binnenkort beschikbaar komen. Dan weten we gewoon echt, nou, low-dose naltrexon werkt wel of niet. Of werkt bij deze subgroep wel en bij deze niet. Nou, wellicht moet er dan weer nieuw onderzoek gebeuren om die subgroepen nader te onderzoeken. We zijn er nooit klaar mee, maar...
Maar dan hebben we echt wat geleerd.
En dan kunnen we de volgende stap zetten, zowel in de praktijk als in de wetenschap. En die samenwerking... Ja. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is.
Ja.
En dit is heel belangrijk ook voor het netwerk wat wij proberen op te zetten in Nederland. Maar dat gebeurt natuurlijk in andere landen ook. Dus we hebben ook heel veel contact met netwerken wereldwijd.
Super mooi.
Ja. Ja.
Nou, duidelijk verhaal. Dankjewel, Anske.
Ja.
Voor je genuanceerde antwoorden. Heel
bedankt.
Fijn.
Ja.
Ja. Jullie dank voor de vragen. En ook heel leuk om hier te vertellen over het netwerk. Hopelijk kunnen we ook samen met alle huisartsen die luisteren verder komen zo.
Ja. Ja.
Met deze gefundeerde informatie
sluiten
we af. En aan alle luisterende artsen en apothekers, dank voor jullie aandacht. En over een maand zijn we er weer. Dag!
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 Dank voor het luisteren naar Pharma onder de loep. De podcast van het Geneesmiddelenbulletin. Wil je meer weten of heb je vragen? Ga dan naar gebu.nl of mail naar info@ge-bu.nl.